Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Voor deze aflevering sprak ik met Pieter Jouke, dames en heren. Je kent Pieter vast van Paddoen Pats of van een van zijn eigen avondvullende programma's.
Die avond kom ik. Ik pak diezelfde microfoon. Stickertje zat er nog op. En hij... Weer niet.
Ook als je Pieter niet kent, heb je vast al eens om zijn grappen gelachen. Hij was samen met Arjen Lubach een van de makers van Bureau Renkema. Hij schrijft voor Zondag met Lubach en was daar ook al een paar keer te zien als Prins Bernard Junior. En hij schrijft sowieso voor talloze andere televisieprogramma's. Helaas ging er tijdens de opname van deze aflevering technisch wat mis en moeten we het doen met de Skype audio. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Pieter Jouke. Elektra, het jongerencentrum in Sliedrecht.
De comedy hell.
De comedy hell. Zo stond hij bekend, in ieder geval toen ik begon in 2010 ongeveer. Ja. En ik weet toevallig van jou dat je er geweest bent, want jij hebt er op dezelfde avond gespeeld als Guido Weijers.
Ja.
Met kameretten. Of in ieder geval in die periode.
Ja, die periode.
Wat Guido vertelde daar zelf over die avond. Staat jou er nog iets van bij? Weet je dat je er gespeeld hebt?
Ja, ik word er nog wel eens huilend van wakker. Nee, op de een of andere manier is dat vechtcomedy is gewoon niet zo heel erg mijn ding. En ook als mensen heel veel woorden niet kennen, dan is het gewoon lastig spelen.
Ja, en ik snap wat je bedoelt, maar wat bedoel jij met vechtcomedy?
Nou, dat mensen niet voor de comedy komen, maar voor de krachtmeting met de komiek en het publiek. Dus ja. je bent eigenlijk een soort van entourage bij hun, van hun avond.
Ja.
Of jij dat bent, of een heks die ze verbranden. Voor mij zijn die avonden leuker.
Zou ik zelf ook heen gaan?
Ja, nou ja, ik dacht dat ik daar dus was, maar ik was dus de heks. Dat was een beetje het gekke.
Ja, maar weet je überhaupt dat je daar geweest bent? Of alleen dat soort...
Nee, ik ben daar 2 keer geweest. Ik heb daar zelfs een keer avondvullend gespeeld, volgens mij. Of portemonneevullend. Ik kreeg daar volgens mij €500 of zo.
Okay.
Ja, en dan ga ik. Wat, 4 dagen spelen voor 500? Ik kom, ja. Van hoe laat? Woensdag tot zondagavond. Hartstikke goed. Ik zit op de fiets. Tot zo.
En, maar dat was denk ik de 2e keer dat je er speelde?
Ja. Ja. En de laatste keer ook, heb ik een idee.
Ja. Heb je een idee wanneer die 2e keer was? Want de eerste keer, dat moet dus ergens begin jaren 2000 zijn geweest.
Ja.
En weet je wanneer die avondvullende dan geweest is?
Ja, ik denk 2 jaar later of zo.
Ah, oké. Okay. Dus ook nog wel redelijk vroeg in je carrière.
Ja. Ja, carrière. Ik zou die rechte streep niet echt een carrière noemen, maar...
Ja, nee, maar meer, ik probeerde te begrijpen waarom, als je die ervaring hebt, dat je niet van vechtcomedy houdt of niet op dat soort plekken goed gedijt, waarom ga je er dan heen? Ik denk dat als nu namelijk iemand jou zou zeggen, hey Pieter Jouke, kom je voor €500 avondvullend voor spelen op zo'n plek, dat je er misschien geen ja tegen zegt, of wel?
Ja, nu met nu met de coronacrisis, dan zou ik nog wel voor 450 doen. Maar nee, het punt is, soms dan heb je het gevoel dat je dat weer eens wil proberen. En dat is altijd een slechte raadgever, dat gevoel. Maar ja, soms dan denk je van, ik moet het toch kunnen? Maar dat is helemaal niet zo. Het is een beetje alsof Lance Armstrong gevraagd wordt en zegt van, hier heb je twee wielen en een stok ertussen. Fietsers 3 weken. En dat hij dan zegt van, nee, maar dat, zo werkt het helemaal niet. Hoezo? Gewoon een fiets. En zo, gewoon een soort van fiets. Ja, maar dat eigenlijk, zeg maar. En dan gooien wij spullen naar je. zo is het. Maar dat hoef je natuurlijk helemaal niet te kunnen. Dus het is een beetje de no pain, no gain domheid die je ook veel in sportscholen tegenkomt. Dat je zonder pijn het niet zou kunnen redden. Je kan ook gewoon met de juiste prikkels en een wetenschappelijke benadering gezond sporten, zeg maar. Ja. En beter weer niet.
Maar daar ben ik wel benieuwd naar. Zeker in die begintijd. Volgens mij in de jaren 2000 en zo, had je volgens mij heel veel plekken waar je alleen maar dit soort vechtcomedy had.
Ja. Dat klopt. Ja.
Hoe heb jij dat dan volgehouden? Als je zegt, ik doe het niet goed op dat soort plekken. En jouw stijl, als mensen je niet kennen, dan zou ik zeggen, ga even wat opzoeken op YouTube. Maar jij hebt natuurlijk...
Ik ga er even op kennen.
Nee, je hebt ook nog eens gewoon een absurde stijl. Is niet per se heel toegankelijk. Je moet wel gewoon van comedy houden en het tempo bij kunnen houden, want het tempo ligt ook nog eens hoog.
Ja, dat... Ja,
hoe ging dat dan in het begin? Of was je stijl toen ook al zoals die nu is?
Nee, ik denk wel dat het iets toegankelijker... Nou, voor mij is mijn stijl is heel toegankelijk geweest en een beetje comedycafé-achtig ook wel. En toen heb ik pas... Toen ik...
En wat bedoel je met comedycafé-achtig?
Nou, toch een beetje commercieel. En ik denk dat de eerste 5 jaar, misschien de eerste 7 jaar of zo, ben ik toch wel gewoon als comedian opgeleid door de praktijk.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment dan ontwikkel je wel of niet een eigen... Of ontwikkel je wel of niet een andere tone of voice dan je mede-comedians. En dat is bij mij wel gebeurd. En ik heb eigenlijk nu pas sinds mijn huidige programma, misschien iets langer, dat ik duidelijk heb van, oh, zo werkt het, zo werkt een grap maken. En zo werkt het om de grappen die ik graag maak behapbaar te krijgen voor het publiek wat ik graag wil bereiken.
Ja.
Dus om op je vraag terug te komen. Destijds, in die eerste 7 jaar, had ik toch wel een redelijk stand-up comedy-esque materiaal. Dus dat werd wel gepruimd, volgens mij.
Ja, oké. Okay.
Maar ik had wel moeite met ik ben gewoon niet zo'n vechter. Dat klinkt raar uit als je weet dat ik hiernaast ook Krav Maga doe. maar ook daarin vind ik de techniek leuker dan iemand keihard op zijn bek slaan.
Ja.
Of geslagen worden door iemand.
Kan je een voorbeeld geven van echt zo'n vechtcomedy avond?
Ik weet nog wel een keer. Volgens mij was ik 4 jaar bezig. En mensen denken, wow, 4 jaar. Maar dat is niks. Dat is echt niks. Nee. Misschien was het wel 3 jaar en ik had wat materiaal en toen was Jochem Meijer, die was ziek. En niet zo ziek als hij later werd, maar gewoon een avondje ziek.
Ja.
En toen op een of andere manier, was er een boerenschuur in Oud-Aden volgens mij, in de buurt van Leiden.
Wat, en toen, echt heel klein?
Ja, en toen leek het men een goed idee om dan die andere comedian te vragen, namelijk Pieter Jouke. En dan avondvullend. En ik dacht, ja, tuurlijk. Dat is geen enkel punt. Ik kom wel. En,
Hoeveel materiaal had je op dat moment?
Nou, ik zei, de eerste helft duurde 40 minuten. En ik ging echt als een dolle. En toen was mijn vrouw, Cindy, die was mee. Want anders zat ik zo hard te huilen de hele tijd. En in de pauze kwam ze naar me toe en zei, dat ging hartstikke goed. Dat was lekker. Ik heb gewoon zin in de tweede helft. En ja, en ik was al door mijn materiaal heen. Dus ik heb Ik heb daar uit de lucht iets gemaakt, wat uiteindelijk heel grappig werd, maar waarom doe ik dat? Ik vind het zo zwaar om net te doen alsof je makkelijk een avondvullende voorstelling kan spelen en dan dat helemaal niet hebben. Oh, ik krijg er buikpijn van als ik nog aan denk.
En kan je nog terughalen wat het dan was dat je dus met 3 jaar ervaring en 40 minuten max aan materiaal toch zegt, ja hoor, dat doe ik wel.
Je wil zo graag dat kunnen. Ik denk dat dat het is. Ik vond ook dat probeer het nou eens. Wie weet, heb je wel een avond van de voorstelling. Maar zo werkt het dus niet.
Oh, wauw.
Ik ben bijvoorbeeld ook met Ronald Goedemond ben ik naar Engeland gegaan, naar Londen een keer, een weekend of een week of zo. En daar hadden we allemaal plekken waar we nog gingen spelen, had ik allemaal geregeld. En dan sliepen we bij een vriend van mij. Maar dat waren natuurlijk allemaal niet hele goede plekken. Dus op een gegeven moment waren we bij de Purple Turtle volgens mij. En daar bestond het publiek voor 90% uit twee Hells Angels. Dus dat was ja, allemaal dingen dat ik dacht van, ik heb een keer met Ronald Goedemond toevallig ook met hem een snabbel gedaan voor Comedy Train. En wij worden aangekondigd. Ik word als eerste aangekondigd. Dames en heren, Pieter Jouke. En die gast zegt, daar ligt de microfoon. Ik loop er naartoe. En die microfoon ligt op een tafel. En ik pak die microfoon op. Maar die heeft dus niet meer ruimte dan dit. Zeg maar dit. En het publiek is daar, achter mij. Dus ik heb me zo omgedraaid. Mensen! En ik heb gewoon 20 minuten zo half op een tafel liggend met mijn reet het publiek in staan spelen. Dingen zijn soms zo slecht geregeld.
Maar ook, jullie hadden allebei ook niet bedacht, we moeten die mic even checken of überhaupt.
Nee, dat.
Vragen.
Oh, nee, maar dat wist je nog helemaal niet. Nu snap ik heel goed van, joh, zo werkt het niet. Je moet wel dingen gewoon goed voor elkaar hebben. En ik heb aan mijn agent Willem Overgaan, heb ik natuurlijk een hele iemand die er bovenop zit de hele tijd. Dus dat is heel fijn. Ik hoef me nu over dat soort dingen geen zorgen meer te maken. Maar. Zo vaak ook, jongen, kwam ik ergens en speelde ik avondvullend. Dat was al later in mijn carrière. En toen speelde ik in Friesland. En toen zei die man van, maar het hele decor van Sinterklaas, die komt morgen terug. Ik zeg, maar dat staat nu nog op het podium. Ja, daar speel maar een beetje omheen. Ik zeg, wat? Maar ik moet. En toen moesten we nog een gul graven om elektriciteit aan te leggen. En man, ik had alles bij me toen. Wat een ellende. Maar dat is een beetje. Dat gebeurt eigenlijk nauwelijks. Er is nog wel één plek waar ik. Ik denk dat ik de naam maar niet moet noemen. Maar daar zijn mijn technicus achteraf van. Ja. Het regende daar de hele tijd asbest. Dus daar moeten we misschien niet meer naar terug gaan. Het was echt een hele stoffige plek. En die gast had gezegd van. Ja, kijk, we hebben hier gewoon een gat gemaakt. Ja, het is allemaal asbest. Maar daar hebben we gewoon een gat doorheen gemaakt. En daar kunnen de kabels nu doorheen. Oké.
Omwille van volksgezondheid zou ik haast zeggen, noem gerust waar het was, maar
ja, ik weet dus niet of dat
ook niet heel relevant.
Of dat meer stoerdoenerij was, of dus ik wil ook niet iemand dan maar kanker voor iedereen. Ik bedoel, dat ik wil ook niet dat theaterstuk maken, maar ik dacht wel wat later van ja.
Want we hebben het als eerder een tijd geleden hadden wij het over bedrijfsoptredens, omdat ik zei, ik vind ze verschrikkelijk. Ja. En ik wil ze eigenlijk niet meer doen. En ik doe ze ook nagenoeg niet meer. Toen zei jij, maar ik vind ze eigenlijk nu sinds een tijd wel leuk om te doen. Want je hebt inderdaad gewoon hele strakke voorwaarden. Wat zijn de dingen waar een bedrijf voor jou aan moet voldoen voordat jij ja zegt of komt spelen?
Nou, ik... Ja, nogmaals, ik heb aan Willem gewoon een hele goeie. Dus hij snapt waar mijn talent zit en waar niet. Ja. Ik kan niet goed. Ik ben niet die gast waarvan zeggen van. En dan komt Pieter Jouke en die gaat dan even dom lullen. En dan, want dat is namelijk niet wat het is. En als mensen zeggen van 10 minuten, dat bedrag, maar dat is toch. Dan, als ik moet uitleggen van nee, maar dat bedrag is opgebouwd uit 20 jaar ervaring. Plus daarheen reizen en dan 1 of 2 dagen daarvoor zorgen dat mijn materiaal gericht is op jullie. Ja. Dus dat ik nieuwe dingen erbij schrijf. En Als mensen. En Willem kan het heel goed uitleggen. En ik wil eigenlijk niet. Maar het is sowieso niet zo interessant als je niet ook liedjes hebt en een show, maar je doet gewoon spraak. Dan is 15 minuten eigenlijk de max. En ik zeg vaak dat ik tussen de 10 en 20 minuten kom spelen. En het is namelijk veel leuker als het 10 minuten heel erg leuk is, dan dat het 12 minuten is. Snap je? Ja. Dus ik wil ook gewoon kunnen weglopen. En ik heb ook dingen. Oh man, ik weet wel dat ik in de vanillefabriek stond. En kijk jij de grote hal in de vanillefabriek? Dat is echt een enorme hal.
Nee, ja, sowieso voor de luisteraar, de vanillefabriek is de oude tabaksfabriek van vanille in Rotterdam. Heel mooi industrieel groot pand met heel veel licht vooral. Dat is wat ik me ervan kan herinneren.
En weer kaatsende oppervlaktes, zeg maar, qua geluid.
Dus heel veel galm ook nog.
Ja, dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden aan de ene kant een comedyhokje gemaakt en aan de andere kant hadden ze lunch alvast klaargezet. En toen werd ik dus aangekondigd en stonden ze er met, denk ik, 60 man... Om het podium heen. En toen zei die gast dus, dames en heren, speciaal voor u vandaag. Nu komt hier Pieter Jouke en daar is ook alvast de lunch. Dus iedereen liep naar de lunch. Dus ik stond gewoon in mijn eentje op een podium, echt gewoon 120 meter van de mensen hun ruggen af.
Oh.
Maar het mooie is, ik heb dat. Wij kunnen dat nu heel goed uitleggen. Dus we kunnen nu heel goed uitleggen van als je dat en dat wil, dan moet je zorgen dat dat en dat en dat en dat. En ik voel me daardoor zeer verantwoordelijk voor mijn comedy en wat ik doe. Ja. Maar ik voel me niet meer verantwoordelijk voor de techniek of voor de mensen. Als de mensen het niet willen, dat snap ik heel goed. Dat is helemaal oké. Dus als de mensen weglopen voordat ik begin, ja, dat is oké. Okay. Dat voel ik niet meer als dat ik niet deug of zo.
Ja. En met die lunchvoorstelling, zeg maar.
Ja, dat was gewoon duidelijk. Ik maak 4-5 grappen. En mensen die komen niet en die kijken niet eens om. Ja, dan ga ik gewoon weg. Dat is geen enkel punt. Dan krijg ik gewoon betaald. Maar dat is trouwens wel een punt. Want ik zou het veel leuker vinden om met mensen dan te lachen. En dat lukt ook eigenlijk, ja, dus de afgelopen 10 jaar is dat alleen maar gelukt. Ik geloof dat het is. Dat ik het vertrouwen heb dat wat ik kan, dat is oké. En daar genieten de mensen enorm van. En ik kan heel goed schrijven op maat. Dat vind ik ook fijn om te doen. Ik doe congressen, ik doe dagvoorzitterschappen. Ik doe zelfs workshops Krav Maga met mensen. Dus het is heel fijn om... om samen met Willem dat zo neer te zetten dat het altijd klopt. Dat is heel...
Maar dat was de eerste 10 jaar dan niet zo.
Ik heb ook nog een ander ding. Kijk, als je ergens heel veel geld voor krijgt, dan is het alleen maar fijn als dat heel goed loopt. Dat is voor iedereen fijn.
Ja.
En als je al het geld al, of alle luxe die je hebt gekregen al op hebt gemaakt voordat de comedy begint, dan moet het wel heel goed zijn wat je doet. Tenminste, dan, dat voelt toch een beetje als een extra druk, want je kan het niet meer teruggeven. Ik had bijvoorbeeld in 2012 was, ben ik de marathon van New York gaan lopen. Die was dat jaar in New York. En ik, althans dat dacht ik, want hij ging uiteindelijk niet door, want vanwege de orkaan Sandy.
Ja.
Ja, ik heb daar een programma over gemaakt. Ik heb daar toen zelf een marathon gelopen 's nachts. En ik heb daaromheen 2 dagen in de getroffen wijken vrijwilligerswerk gedaan. Dat was een hele, hele bijzondere ervaring. Fantastisch. Maar dan ben je dus... Wat de deal was, ik zou dus gratis mee mogen vliegen. Ik kreeg een hotel. Ik kreeg een startbewijs voor de marathon. En ik zou dan spelen onder in, hoe heet die toren? Niet World Trade Center, maar die andere iconische toren in...
Rockefeller Center? Nee, dat is ergens anders.
Die andere, die iedereen kent, behalve ik.
Ja.
En ik mocht daar... Zal ik hem eens opzoeken?
Zoek hem eens even op. Sowieso... om mensen een beeld te geven die niet weten, qua vlucht en startbewijs en hotel naar New York. Voor als je zo'n pakketreis zou boeken, omdat je daar de marathon wil lopen, dan betaal je ergens tussen de 22 en de en 100 euro en de 3000 euro. Afhankelijk van hoe luxe je hotel wil en dat soort dingen. Maar laten we zeggen, een pakket van 2500 euro als beloning om daar te spelen.
Ja, en ik speelde dan in, nou, ik weet niet of je het kent, Empire State Building.
Dat was
te gek. Dus ik denk, ja, dat wil ik heel graag doen. Dus ik had een set geschreven daar. En ik had dus gespeeld. Ik had daar nergens geslapen. Ik was naar die late night show geweest van David Letterman. Ik had drie keer gespeeld zelf in New York. En ik had een aantal shows gezien. Plus de late nights ervan. Ik had 's nachts die marathon gelopen. Ik had een workshop Krav Maga gedaan in Central Park. Ik had alles gedaan wat ik wilde. En toen moest ik alleen nog mijn schuld inlossen. En dat was de laatste avond. En ik kom daar en ik pak die microfoon. En toen bleek een on-update pot. En ik eerder ook doen, maar helemaal niet. Want werkte niet. En dat was zo. En ik voelde me zo lullig. Maar ik had ook zoiets. Ja, is niet mijn schuld, weet je wel. Maar ik voelde me zo lullig. En toen kwam die man, die kwam naar mij toe. En die vond het zelf heel vervelend voor mij. Hij zegt, ja, dit kan ik echt niet maken. Jij mocht hier spelen en dit en dat. En ik zeg, joh, het maakt niet uit. Weet je wat we doen? Nodig me volgend jaar weer uit. Dan komt het wel goed. En toen mocht ik dus het jaar erop, mocht ik weer het hele pakket. En toen ging de marathon ook nog eens door. Dus die hebben ook nog die marathon gelopen. Het enige wat dat jaar niet doorging was de natuurramp. Dus ik kon niet echt vrijwilligerswerk doen. Maar goed, soi. Je kan niet alles hebben. En ik had dus gelopen. En die avond kom ik. Ik pak diezelfde microfoon. Stickertje zat er nog op. En hij... weer niet. Ik vond dat zo... ik vond het echt heel erg. Want ik heb daar dus niet gespeeld in de Empire State Building. Wat ik heel jammer vond. En ik wilde gewoon ook natuurlijk voor die mensen graag mijn bijdrage leveren.
Ja.
Dat was heel...
Overigens moet daar wel bij vermeld worden. Volgens mij heb je en passant ook nog wel even een enorme sloot geld opgehaald voor... De Clinic Lounge was dat toen.
Clinic Lounge was dat, ja. Ja, dat was een lekkere single die ik daar binnen sleurde. Ja, ja, ja.
Ja.
Ik heb toen één keer in Naaldwijk heb ik een marathon gelopen op het podium. En daarna nog een keer in, weet je ook weer in Amsterdam? Ja, Carré.
Ja, ja. Een leuk theatertje.
Ja.
Ja, nee, maar even om aan te geven. Het was niet alleen maar dat je een optreden zou doen. Je hebt ook echt gewoon heel veel andere dingen ervoor.
Nee, dat is zeker waar. Dat is absoluut waar. Ja, zeker.
En maar heb je door dat soort dingen, zo twee keer zo'n microfoon en met Ronald Goedemond dat je ergens aankomt en er dus een microfoonkabel ligt van een meter. Maakt dat ook dat je nu bijvoorbeeld voor bedrijven er feller op feller, maar duidelijker in bent wat er geregeld moet zijn en wiens verantwoordelijkheid het is dat goed geregeld is?
Nee, dat is echt Willem. Dat is echt Willem die doet dat heel goed. Dat is heel fijn. Ja, ik zou dat helemaal niet zo goed kunnen. Want ik heb altijd iets van, dat komt wel goed, joh.
Ja, nou, ik bedoel ook niet het zelf regelen en dat aftikken. Maar gewoon de wens of ja, dat het geregeld is.
Ja, maar het fijn, het is niet zozeer de wens. Want Willem bepaalt daarin heel veel. Of die heeft goede lijsten waarin dus... staat wat van belang is. En daardoor ben ik heel, heel veel relaxter. Omdat het is gewoon altijd een succes. Het is gewoon altijd leuk. Omdat ik hoef daar alleen maar te komen. En alles is voor elkaar. En heel vaak is het mezelf bij. Dus als ik niet voor elkaar is. Dan maakt hij desnoods een kabel. Of weet ik wat. Hij regelt het wel. Dat is heel fijn.
Ja. En hoe ging dat dan toen je dat nog niet had? Ik weet niet hoe lang je samenwerkt met Willem. Maar... ik neem aan het eerste jaren van je carrière waarschijnlijk niet. En dan kom je dus wel op plekken waar je vaker dit soort dingen mee maakt.
Ja, ik heb echt... vaak zijn bedrijven al wel heel professioneel. Maar het is altijd de angst dat je net dat bedrijf hebt. wat er 1 per 10 keer doorheen komt, wat gewoon niet bedreven is in het organiseren van dat soort dingen. En dan is het heel fijn als je iemand hebt die dat wel heel goed weet. En als dat dan niet zo is, ik kan me dat niet meer zo heel goed herinneren. Ik weet wel dat ik om allerlei andere redenen op plekken heb gespeeld waarvan ik dacht, ja, is dit echt wat je moet doen?
Weet je een plek waar je op het podium stond of eraf kwam en dacht, is dit echt wat ik moet doen?
Jij kent die ook wel. Heet hij niet Hans Kotman?
Ik heb hier al klaar liggen. Ik had hem voor later, maar ik heb hier toevallig de DVD van de dictator van de comedy. Had ik klaar liggen. Hans Kotman is al vaker genoemd in deze podcastserie. Maar Hans Kotman was een organisator, is hij nog steeds, die in het hele land shows organiseerde.
Nou, die in het hele land shows niet organiseerde.
Ja. op allerlei plekken, kroegen, jeugdhuizen, weet ik wat. Niet per se altijd optimaal. Dat is denk ik, dan heb ik genoeg informatie gegeven om de man te omschrijven. En het feit dat er dus een hele documentaire over hem gemaakt is, over wat voor man hij is en wat voor shows hij organiseerde, dat zegt ook genoeg. Die staat integraal op YouTube, dus ga die kijken. Ik zet een linkje erbij. Maar vertel, want ik heb uiteindelijk zelf nooit voor Hans gespeeld. Eerste optreden in mijn carrière waar ik ooit nee tegen heb gezegd, was een optreden wat Hans mij aanbood. En ik ben nog altijd heel blij dat ik toen voor het eerst heb gezegd, nee, ik heb deze show niet nodig voor het geld. En ik denk ook niet dat ik er plezier uit ga halen, dus dit moet ik me niet doen.
Ja, maar dat vind ik zo knap. Ik kan dus helemaal, ik ben dus helemaal niet goed in dat soort analyses. In niks. Kan ik goed analyseren van, nee, misschien moet ik dit doen. Als iemand gewoon zegt, hey Pieter, wil jij? Dan heb ik al in mijn hoofd, ja. Ik kan helemaal niet nee zeggen tegen dingen. Ik vind zo, sommige mensen, jij dus blijkbaar, kan dat.
Met moeite, maar het gaat steeds beter. Maar wat voor dingen heb je dan bijvoorbeeld van Hans Kotman ja tegen gezegd, waar je achteraf van denkt, daar had ik nee tegen moeten zeggen?
Alles. Ik herinner me nog iets, ik weet niet eens ergens, het was in Amsterdam of Almere, ik denk Amsterdam. En hij wilde altijd zwart uitbetalen, dat deed ik toen nog in die tijd. En dan speelde, oh ja, nee, dat was het punt. Hij betaalde dan uiteindelijk niet wit uit, maar ook niet zwart, gewoon niet, zeg maar. Dus iedereen kreeg ook nog geld van hem. En dan ging ik aan hem vragen en dan zei hij van, ja, maar ik moet ook, ik heb problemen zus en problemen zo. En doen we dan eens denken aan Tricky Rick. Daar heb ik ook nog een verhaal over.
Wauw, zo, dat trek je iets uit de oude kaartenbak. Oké, okay, maar...
Nou, in ieder geval, op een gegeven moment had ik gespeeld voor hem en toen... Nou, het begon anders. Hij was altijd de MC, want het scheelde geld.
Ja.
Dus toen ging hij staan en dan zei hij van... De ene stoplicht springt op rood, de andere hier op groen. Kortom, in Almelo is altijd wat te doen. Dat is van Herman Finkers. Dan hadden mensen iets van, ja, maar wat doe jij er dan mee? Ja, hou je bek, klootzakken. En dan begon hij te schelden op het publiek. Hier is Pieter Jouke. En dan stond ik er opeens. Ik denk, hè? En dan had ik gespeeld. En dan ging ik naar de bar, waar hij dan... Wijn stond te drinken en dan te spugen als hij met je praatte. En dan legde hij het geld op tafel zo. En zei hij van, en wil je het pakken? En haalde hij het weg. Zei hij, ik heb eerst wel een paar puntjes. En dan ging hij nog een paar puntjes geven die dan niet goed waren in jouw voorstelling. Nou. Gelukkig ik heb psychologie gestudeerd. Ik weet wanneer mensen ziek zijn. Dus ik kon er een heel klein beetje, daar kon ik dat klinisch benaderen, zeg maar. Maar ik vond het best wel vervelend vaak.
Maar wat voor feedback gaf hij dan?
Ja, vochtige feedback. veel wijn kwam er terug. Er kwam altijd een mondje wijn bij terug. en een lepeltje wat hij daar dan bij gegeten had. Ik weet niet, het was, ja, wat voor feedback. Gewoon iets wat hem niet aanstond of zo.
Ja, nee, maar ik was vooral benieuwd, had hij... soms ook nog wel eens een helder inzicht, of was dat gewoon heel arbitrair?
Hij heeft mij echt gemaakt, denk ik.
Ja, nee, maar ja, je hebt natuurlijk ook feedback van mensen die na een show naar je toe komen met inderdaad, nou, weet je wie ik leuk vind? Najib Amhali, dat soort dingen, dat zou jij ook moeten doen. Dat je denkt, wat ga ik vertellen over mijn Marokkaanse achtergrond? Ja. Maar ik heb het met Hans zelf nooit meegemaakt, vandaar dat ik zeg, wat voor dingen.
Ja, en wat ik zo mooi vind, Hans die, het moet niet te veel over Hans gaan, maar hij is de enige die mij af en toe nog belt en zegt, Pieter, bevrijdingsfestival, ik regel een helikopter door het hele land. En dan, hè, we hebben elkaar 2 jaar niet gesproken, godzijdank, en ik reageer er nu niet meer op, maar, nou ja.
Ja, dat, wat overigens, en daarom had ik ook de DVD al neergelegd en de naam opgeschreven, want ik dacht, dat moet ik aan jou vragen, want jij bent, ik denk tot nog toe, een van de vaakst genoemde comedians in andere afleveringen van deze podcast.
Oh ja? Zoals Hans Kotman genoemd is of niet?
Nee, absoluut niet. Guido noemde je om het spelen in Elektra in Sliedrecht. En Bas Beerker noemde jou in een verhaal over Hans Kotman. Namelijk een van de laatste stuiptrekkingen van het impresariaat Brood op de Planken van Hans Kotman. Dat hij in ongeveer 2014, 2015 zou hij een heel groot comedyfestival of een comedyclub gaan oprichten in Rotterdam.
Ja.
Daar zou alles en iedereen komen spelen. Anouk zou komen spelen. Niet de echte Anouk, maar een vriendin van hem die ook Anouk heette. Dus hij vond dat hij dat rechtmatig op de poster kon zetten.
Ja.
En Bas die zei ook, daar moet je Pieter jou ook even over vragen. Weet je dat te herinneren?
Ja, ik er was een... Ja, ik weet niet precies wat er nou gebeurde, maar die avond komt en ik moest in Rotterdam ergens spelen. Dus ik denk, nou, dan kom ik daarna gewoon langs, weet je, dat is goed. Dus ik stond ook op de lijst. Maar toen kwam ik bij het café wat op de poster stond, maar ja, die had natuurlijk de stekker eruit getrokken. Ik dacht, ja, fuck you. Dat is, jij hebt gezegd dat Joep van het Hek komt en alles, maar die komen allemaal niet. En je moet er wel €700 vooraf betalen, want die gasten zuipen allemaal. En dus ja, dat is de deal. En daar hou je je nu niet aan. Dus het gaat niet door. En dus toen was hij eigenlijk naar de kroeg daarnaast gegaan. Er zaten gewoon mensen te eten. En, maar dan mocht hij dat dan wel doen, als we onze eigen drank zouden betalen. En toen was er een hele lijst van wie wanneer moest spelen. En ik heb daar toen heel erg... Het was een beetje een soort zwart soort humor. Het was heel, heel grappig. Want het was, ja, het was, dit verzin je niet, dat iemand zoiets doet. Maar tegelijk was het ook heel verdrietig. Het was ook, ik dacht van, shit, deze man is echt veel zieker dan ik had gedacht. Dus ja. ik had ook medelijden met hem. Oh, ik ga het nog zo een keer terug, op een dag kom ik hem weer tegen. En dan sproeg hij een halve fles wijn in mijn gezicht en zei, ja, wat is dat nou allemaal?
Ja, nou ja, dat is het tragische bij deze man. Er is inderdaad van alles mis. Maar hij is ook bron van veel goede verhalen.
Ja.
Waar ik wel benieuwd ook naar ben...
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
En zeker als je vergelijkt met dus het begin, zeg maar, in 2000 en nu, zie jij dat de plekken, zeg maar, waar er in Nederland überhaupt comedy is, dat die veranderd zijn? Of dat überhaupt de scene is veranderd, zeg maar, qua wat voor shows er worden georganiseerd?
Ja, je hebt nu heel veel meer het verschil tussen comedy shows en pro shows. Dus iedereen en zijn moeder organiseren comedy dingen. Dus je kan eigenlijk kan je heel veel spelen. Maar daarmee verziek je een beetje de markt, ben ik bang. Ik ben bang dat er te te weinig duidelijkheid wordt gegeven van de kwaliteit die je ergens kunt verwachten.
Ja, want als jij zegt er zijn comedy shows en pro shows, wat maakt dan het onderscheid tussen een comedy show en een pro show?
Ja, ik vind een comedy show moet gewoon goed zijn. Maar een comedy show kan dan open mic-achtig zijn of open mic of uitprobeeravond. Of, dat staat er dan niet bij, maar een pro show, dat is dan de zaterdagavond van diezelfde organisator of de vrijdagavond of weet ik veel wanneer. Dan zit er ook iemand bij die wel eens iets kan. Als je nog nee, maar dat valt me echt tegen. Ja. Je hebt een paar plekken waar de comedy... Ik heb altijd echt genoten van... dat is heel gek uit mijn mond. Ik denk dat bij Comedy Train dat daar een aantal hele goede komieken zitten. En dat is, dat zijn, ja, dat is gewoon een goede club, zeg maar.
Ja.
Ik heb het gevoel dat er bij Club Haug ook een aantal goede gasten zitten. En ik denk ook dat daar een beetje een nieuwe generatie aan het opbouwen is die wel wat kan. En ik denk ook dat Marcel wel snapt ik heb het gevoel dat hij heel goed weet hoe je comedy opbouwt en zo. Dus ik vind het heel fijn dat er eindelijk een...
De uitbater van Club Haug in Rotterdam. Ja, ja.
Dat er eindelijk een goede club is in Rotterdam. Dat vind ik echt te gek. Maar dan heb je heel veel ook organisatoren die meer de onderkant van de markt bedienen. En dat is helemaal oké, okay, want dat is voor mij heel fijn. Want dan kan ik af en toe gewoon lekker spelen. En dan wordt er niet zo heel veel van me verwacht. En dan kan ik wel nieuw materiaal proberen. En dan kan ik wel een beetje ontdekken of dat werkt of niet. Dus dat is heel, ja. Die scene moet er ook zeker zijn. Ik weet alleen niet of... Ja, daar komen gewoon mensen die ook zelf misschien wat minder ver in hun comedy ontwikkeling zitten als publiek. Misschien is dat het wel.
En waar merk je dat aan?
Aan waarom ze lachen en waarom ze niet geïrriteerd zijn. Ik zie heel veel... Ik zie dan op zijn avond zie ik veel comedians. En soms zitten er echt dingen bij, jongen. Echt fantastisch. Echt, ik denk van, oh, als al jouw grappen zo zijn als die grap, dan verneder je mij helemaal de moeder met je grappen. Dat was zo goed. Maar dan is dat de enige hele goede grap of zo. Die mensen hebben nog niet het vermogen. En dat klopt ook. Dat had ik ook nog niet toen ik net begon. Maar die hebben nog niet het vermogen om het... Dat heb ik nog steeds niet. Maar ik heb mensen om me heen staan die dat een beetje kunnen, die me daar een beetje in kunnen helpen. Die het verschil kunnen zien tussen een grap die werkt en die nog niet werkt en die nooit zal werken of die wel werkt, maar die niks waard is.
Ja.
Ik vind wel dat er nu veel meer ruimte is om comedy te ontwikkelen voor mensen die beginnen met comedy. En ik vind iedereen die in de eerste 7 jaar van zijn comedy carrière zit, vind ik beginnen met comedy. Dat klinkt heel lullig, maar ik denk dat je echt wat tijd kost om je
te... Ik denk dat iedereen die in die eerste 7 jaar zegt, dat is niet waar. En iedereen die voorbij die eerste 7 jaar is, zegt, ja, daar heb je wel een punt.
Nou ja, misschien moet ik het zo zeggen. Ik was in mijn eerste 7 jaar, had je me best op een goede avond kunnen treffen. En ik denk dat er heel veel avonden waren dat je echt om me had kunnen lachen. Maar als ik dat zelf nu terugzie, ja, ik, trouwens... Er zit af en toe wel iets bij waarvan ik denk van, ah, oh ja, wat een originele gedachte. Ja.
Ja. Want als je dan terugkijkt naar jouw eerste 7 jaar, dan was het publiek denk ik ook nog niet per se toegericht, zeg maar, op stand-up comedy. Misschien wel het traditionele cabaret, maar niet gewoon iemand in een kroeg of een zaaltje met een microfoon en grappen. Hoe was het dan om van daaruit je eigen stijl te gaan ontwikkelen? Want dat moet ook wel dan af en toe heel erg botsen, zonder dat je daar kan zeggen, nou, dan ga ik een andere kant op qua hoe ik aan het spelen ben, of sla ik een andere toon aan.
Ja, ik denk dat ik toch laf genoeg was om mijn materiaal ook wel grotendeels, of misschien slim genoeg was, om mijn materiaal ook wel deels af te laten hangen van wat mensen leuk vinden. Dus toch een beetje commercieel te houden. Dus ik had heel veel dingen die ik zelf heel leuk vond. En ik had heel veel dingen waarvan ik dacht van, oh, dat vinden de mensen, of dat scoort. En ik heb dat eigenlijk steeds beter bij elkaar weten. Voor mij is dat het. Ik heb dat steeds beter bij elkaar weten te brengen. Waardoor ik mijn opstapgrapjes, waarmee ik duidelijk maak van, doe maar rustig, dit is oké, ik ben heel grappig. Die zijn nog steeds heel slim. Of heel, ik vind het heel stom het over mezelf te zeggen, maar die zijn nog steeds Pieter Jouke-esk.
Ja.
En mijn doordachte dingen of dingen die ik leuk vind en die helemaal de gekke bochten maken, die kan ik steeds meer presenteren als grappen.
Ja.
Dus dat mensen duidelijk hebben van, oh ja, dat is de grap.
kan je shows herinneren waarin je wel Pieter Jouke-eske grappen deden en het publiek absoluut niet door had, oh, dit is de grap?
Nee, nooit absoluut niet. Want ik was wel goed genoeg om. Ik snapte wel genoeg hoe het werkte. Maar ik had wel veel dingen. Even denken hoor. Wat. Nou ja, ja, ik weet, die grap die ik in de comedy nog aan het speel over die twee Chinezen. Dat vind ik een hele fijne grap. En die is zo vreemd. Ik moet even iets bedenken wat. Zou jij een grap kunnen noemen van mij waarvan je zegt van, ja, dat is echt dat typeert jou, die ook makkelijk te vertellen is?
Ik vind het altijd grappig. Ik weet dat ik een keer een try-out van jou heb meegemaakt. En dat je vooraf zei, nou, ik hoop dat ik straks in deze voorstelling misschien 30 echt Pieter Jouke grappen heb. En ik denk dat ik er nu 2 of 3 heb. En je hebt toen een half uur gespeeld en die hele voorstelling was alleen maar typisch Pieter Jouke grappen. Maar eentje die gelijk in mijn hoofd schiet is, en ik vertel hem ongetwijfeld verkeerd, maar ik heb wel eens piano gespeeld op een feestje, maar dat hadden mensen gelijk door. Die zeiden, oh, dat is gewoon Pieter Jouke in een pianopak.
Ja. De correcte vorm is inderdaad dat ik zeg van, ik heb heel veel respect voor mensen die een instrument kunnen spelen. Ik kan geen enkel instrument spelen. Ik heb 1 keer heb ik op de verjaardag van mijn vader heb ik piano gespeeld, maar dan hadden de mensen zo door. Die keken zo en dachten van, hè, dat is geen piano, dat is gewoon Pieter Jouke in een pianopak. Ja, en dat is ook wel echt een van de one-liners die het langst niet gewerkt heeft.
Hoe lang heeft hij niet gewerkt? Want ik vind dit een hele leuke grap.
Ja, ik ook. Maar dat is toch. Mag ik nog een Pieter Jouke grap maken?
Ja, maar graag.
Ik had wat ik ook een leuke Pieter Jouke-achtige one-liner vind. Is, dit is trouwens heel erg. Ik knip hem er maar uit straks. wat ik heel leuk vind is die grap dat ik zeg van. Die heb ik overigens ook bedacht toen voor die set die ik nooit heb uitgesproken, omdat die microfoon niet deed. Dat ik de marathon van New York liep met een vriend van mij en je had op je bib staat aan je naam. En die vriend van mij die heette Adlof Hilter. En overal werden we toegejuicht, behalve in de Joodse wijk. Dat viel me op. En hij is, die week is hij tot 2 keer toe in elkaar geslagen door leden van het Joods Dyslectisch Genootschap. Het GBW. Ja, ik vind dat heel leuk. Ja. Maar dat zijn dingen waar ik echt zelf, als mensen daarom moeten lachen en dan denk van, ah, wat leuk. Dan snap je een beetje wat ik.
Ja.
Snap je, nou, zo snap je niet. Maar dan vind je dus blijkbaar dingen leuk die ik je straks allemaal ga vertellen.
Ja, precies. Maar bijvoorbeeld die piano-grap, je zegt die heeft het langst niet gewerkt. Is dat weken of is dat maanden of is dat een jaar? Hoe lang ben je daaraan blijven sleutelen?
Ja, best wel lang. Ik denk dat het nog steeds niet zo heel goed werkt. Dat is gekke. Ik doe me wel eens op een als ik naar een one-liner word gevraagd, of als ik in paniek naar een one-liner grijp, dan doe ik hem nog wel eens. En dan is dat toch wel de minst toegankelijke van de one-liners die ik op dit moment zou durven doen. Ik heb ook wel, als je het over Pieter Jouke grappen, dan is ook wel. Dan vind ik het ook wel heel erg leuk om grappen te hebben die eigenlijk altijd werken En toch ook van mensen vragen dat ze in mijn wereld zitten. Of in mijn wereld durven te stappen. Of op mijn versnelling zitten. Of op mijn frequentie. Een van is dat ik zeg van... Ja, die heb ik ook toen op die online comedy night gedaan. Dat ik vertel dat ik zo'n last heb van mijn rug. En dat ik... Samen met een dokter ben achtergekomen dat het komt doordat ik elke nacht op dezelfde manier tegen mijn vrouw in slaap aanval. Ik lig dan de hele nacht in dezelfde houding. En toen stelde de dokter voor dat ik misschien een keer van positie moest wisselen. Dus nou ben ik dokter. En dat vind ik wel grappen die eigenlijk altijd wel werken. En die dan ook, waarmee ik langzaam mensen vertel van, oh, het is zo'n soort grap die hij leuk vindt op de.
En is het voor jou hetzelfde geloof in zo'n grap, dat je hem wel wil blijven proberen of aanscherpen of veranderen tot hij werkt? Is dat eenzelfde drijfveer als dat je denkt, ik hou niet van vechtcomedy, maar ik blijf hier wel gewoon net zo lang mee doorgaan tot ik het beheers en het op mijn manier kan doen?
Nee, het ene heeft volgens mij te maken met houden van jezelf en het andere heeft te maken met houden van comedy. En net andersom overigens. Ik denk dat als je heel veel dingen doet die zo destructief zijn als de verkeerde zaal kiezen voor je comedy, dat een vorm van zelfkastijding is die iets zegt over hoe je met jezelf omgaat. Je zou een goede vriend niet in zo'n zaal zetten. Dus blijkbaar ben je een onvoldoende goede vriend van jezelf om je daarvoor te behoeden. Dat heeft meer te maken met de liefde voor comedy. Je hebt een grap waarvan jij ziet wat het ontwerp is. Zeg maar. Dus het is een beetje, je hebt een gebouw ontworpen. En je kan het aan mensen zeggen, maar die zeggen van ja, vast heel mooi. Ja, ik zie die tekening, vast heel mooi. Maar jij zegt nee, maar als ik hem eenmaal bouw, dan is die echt heel tof. En dan bouw je hem en dan moet je hem precies zo bouwen zoals jij in gedachten had. Dat hij het effect geeft zoals het effect is wat jij in gedachten had. En dat is voor mij zo'n grap ook. Als ik die grap maak over die twee Chinezen die in de trein zitten. Daar heb ik echt een jaar aan gewerkt. Omdat ik dat zo'n leuke gedachte vond. Dat ik heel graag wilde dat die goed zou werken.
Ja.
En ik heb het op allerlei manieren gespeeld. Ik heb het ook met heel veel andere inleidingen gespeeld. Ik heb het met heel veel andere gemoedstoestanden geprobeerd te spelen. En daardoor, en uiteindelijk wist ik hoe ik hem het beste moest spelen. Dat bleek allemaal in timing te zitten en dan voornamelijk in vertraging. Maar het was een heel gaaf proces ook. Dat was het leuke. Terwijl het andere is geen leuk proces. Het jezelf voor de verkeerde leeuwen gooien.
Nee, maar denk je dat het wel nodig is om jezelf voor de verkeerde leeuwen te gooien? Of onvermijdbaar, of dat het je wel iets brengt?
Het heeft me. Ja, ik denk echt dat het ook. Dat het ermee te maken heeft gehad met wie ik. Wat ik van mezelf vond en waar ik stond ten opzichte van mezelf. Ik denk dat het in die zin iets gebracht heeft van. Een zekere hoe zeg je dat? Ja, een soort van ik denk dat ik toen in die tijd de pijn een beetje opzocht en dacht dat pijn de manier was om te groeien. Terwijl ik op dit moment veel meer denk dat je ook door goede omstandigheden te creëren overal in je leven heel hard kan groeien. En dat betekent niet dat je alles met de auto moet doen. Je mag ook daarnaast ook gewoon trainen, zeg maar. Maar het hoeft niet allemaal. Dingen hoeven niet iets te kosten. Of dingen hoeven niet pijn te doen om er beter van te worden.
Ja, maar die pijn. van de verkeerde leeuwen. Als jij zegt, die eerste 7 jaar had ik wel succes, want ik heb blijkbaar mijn stijl daarop aangepast of wat commerciëler materiaal gemaakt. Het had ook zo kunnen lopen dat je had gedacht, oké, dit is dus het materiaal wat ik moet maken om succesvol te zijn. En dat blijf ik maken. En dan was je nu een hele andere comedian geweest, of misschien geen comedian. Het heeft wel gezorgd dat je uiteindelijk op een pad bent gekomen dat je nu een voorstelling kan maken met gewoon Pieter Jouke grappen van begin tot eind.
Ja. Ja, ik weet niet of dat, misschien is het, had die periode van, laten we zeggen, ja, het is best wel lang geweest. laten we zeggen, de eerste 10 jaar van mijn carrière. Laten we zeggen, de eerste 10 jaar van mijn loopbaan, dat die. Die hadden misschien ook wel een. Ja, dat is niet waar natuurlijk, maar die hadden wel ook in 2 jaar gekund. Dat is niet waar, dat snap ik, maar. laat ik zo zeggen, als ik nu iemand coach, dan geloof ik dat ik echt wel kan. De manier waarop ik dat doe, doe ik vooral op de manier waarop ik zelf het fijn had gevonden als er iemand mij had moeten coachen toen ik in die comedy leeftijd zat, zeg maar.
Ja. En wat doe jij nu bij iemand die je coacht waarvan je denkt dat ik zelf graag had willen hebben in het begin?
Ja, ik probeer op te zoeken naar wat iemand goed kan, naar wat iemand leuk vindt. En ik probeer iemand aan te geven of terug te geven, een soort van evaluatie of feedback. waarom wat wel of niet leuk is en waarom iets wel of niet interessant is. En ik heb Raoul Heertje vervloekt om het woord noodzaak. maar ik kan dat nu veel beter aan mezelf en aan anderen uitleggen. En dat vind ik heel fijn, dat ik niet alleen maar zeg, ik mis de noodzaak, maar dat ik ook kan uitleggen wat ik daarmee bedoel en ik kan mensen ook helpen om die te vinden. Omdat noodzaak is namelijk helemaal niet, iets wat heel zielig is of heel verdrietig of heel erg van binnen zit. Maar dat is iets wat je eigenlijk vaak aan de buitenkant al wel kan zien, ja. in iemand zijn materiaal.
Ik moet zeggen, ik heb zeker ook in het begin de term noodzaak vervloekt. En ik mag hem ook graag badinerend gebruiken in combinatie met kleinkunstopleidingen en dat soort dingen. Maar het is absoluut waar. Maar hoe omschrijf jij noodzaak? Of wat valt er voor jou onder noodzaak?
Nou, ik ging een keer. Ik loop veel hard. Ik weet niet, dat doe jij misschien ook wel eens.
Ja.
Maar ik heb niet altijd zo'n geel shirt aan, namelijk. Ik heb net gelopen, maar ik loop dus elke dag hard. En soms doe ik dat met de ene maat, soms doe ik met de andere maatje. En ooit deed ik dat met een gast. En dat was in de ochtend. En toen zei ik, dan moet ik straks naar die en die plek. En dan moet ik daar spelen. En daar zitten weer 25 man. En toen zei hij van, dat kan je zo zien, maar Het zijn 25 man die een kaartje hebben gekocht om te horen wat jij te zeggen hebt. Snap je wat een enorme verantwoordelijkheid dat geeft? Snap je hoe belangrijk het is dat die mensen komen naar jou luisteren? En toen opeens begreep ik van, ik heb het altijd. Die mensen komen helemaal niet om te kijken of ze mij ergens op kunnen pakken. Die mensen die komen omdat ze denken, ik ben zo benieuwd wat Pieter Jouke nou weer heeft bedacht. En vanaf dat moment ben ik steeds meer gaan nadenken over, stel dat ik nog één keer voor publiek mocht staan. Nog één keer. Wat zou ik dan willen zeggen? En dan kom je op dingen die heel belangrijk zijn. En die zitten niet altijd in je voorstelling of in je grappen. Maar je voelt je opeens meer de kunstenaar. Je voelt meer het grote geheel. Het is heel belangrijk wat wij doen. Ook al wil niemand ervoor betalen. Het is belangrijk dat je grapjes maakt. Dat je mensen eventjes uit de corona haalt. Even uit hun leven haalt. Mijn best betaalde optreden is 140 karakters op Twitter geweest. Waarop ik een bericht terugkreeg van een vrouw. Dankjewel, ik heb zo om die tweet gelachen. Dat had ik echt even nodig. En toen dacht ik, wauw, ik heb gewoon een mens die behoefte had om even ergens om te lachen.
Ja,
die mooi. Heb ik gewoon laten lachen. Weet je hoe te gek het is? Ik heb zelf slechte tijden gekend. Hoe fijn is het als je dan heel eventjes daaruit bent?
Ja, overigens, mocht minister van Engelshoven nu luisteren, is dat alsnog niet voldoende. Daar koop je geen brood van. Nee, maar ja, dat is heel mooi. Ik denk, goede samenvatting.
Het heeft met elkaar te maken. Ik denk dat daarom moeten wij ook als kunstenaars, we moeten ons ook als kunstenaars gedragen overigens. Dus dat betekent ook dat je verantwoordelijkheid ook neemt. Dus je kan niet stand-up gaan doen en dan maar dom gaan lullen. Dat is geen stand-up. Dat mag wel in je ontwikkeling zitten. Het is geen enkel punt. Maar als je daadwerkelijk een optreden geeft van 5, 10 of 15 minuten of een half uur of een uur of anderhalf uur, maakt niet uit. Maar dan moet je ervan doordrongen zijn dat je iets moet komen brengen. Dus wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen als kunstenaars. En we moeten het publiek erop aanspreken dat ze daarvoor moeten betalen. En niet omdat het mij om het geld gaat, maar het is zonde als er zijn nu heel veel theaters waar je kan spelen voor met de pet rond. Maar dat moeten we niet doen. Want je kan ook niet bij de Albert Heijn zeggen van dit zijn mijn boodschappen, waar staat de pet?
Wat?
Waar staat de pet? Nou, het is gewoon €162. Dus dat mag je gewoon nu afgerekenen. Dus nou, ik neem maar dat er ergens een pet is waar ik dan in stop wat het me waard is. Zo werkt het nou. Dus we moeten gewoon een eerlijk bedrag kunnen vragen en kunnen krijgen.
Ja, absoluut. Heb je wel eens, ik weet dat ik ze wel eens heb gehad, maar shows gehad waar je al dan niet veel voor krijgt, maar waar je wegloopt en dat je denkt, oh, dit is eigenlijk is het gênant dat ik hier morgen een factuur voor ga sturen.
Nee, dat soort bedragen zijn mij onbekend, ten eerste. kijk, je hebt natuurlijk een prijsdifferentiatie. Bedrijven kunnen meer betalen en natuurlijk betalen die meer dan €17 of als ze een CEP-pas hebben, €14 voor een kaartje. Dat is hoe het werkt, omdat we op die manier kunnen wij rondkomen. Ja. Hey, als ik alleen van stand-up mijn hypotheek zou moeten betalen, dan is dat heel lastig. Maar hoe vaak ben je niet ergens voor niks gaan spelen en heb je gedacht van wauw, wat was dit? Wat heb ik dit gerokt? Te gek.
Ja.
Nou, dat kan doordat je gemiddeld. Kijk, je maakt een natuurproduct. Daar zit soms iets meer succes in en soms iets minder succes. Maar dat moet wel boven een bepaald niveau zijn. En de ene keer noem je het ambachtelijk geschreven en betaalde mensen wat meer voor. En de andere keer noem je het fabriekscomedy. En kunnen wat meer mensen in de zaal betalen, dus per persoon wat minder. Dat is allemaal oké. Maar ik heb ook met bedrijfsoptredens. Ik vind het tegenwoordig leuk om te doen, omdat ik ook daar. Toch, dat klinkt sentimenteler dan ik het bedoel, graag vanuit mijn hart spreken. Dus ook daar wil ik mensen, wil ik niet zozeer de mensen van fietsenmaker A of de mensen van hotelketen B vertellen dat hun hotel, oh yes, en zeker niet de hele fietsenmakers. Maar ik wil hen ook graag aanspreken op hun mens zijn en hoe belangrijk dat is. En wat zij dus in hun werk kunnen doen als mens.
Ja. En nou, ze al helemaal eigenlijk uit hun bedrijf zijn, zeg maar.
Dan deed medewerker ik ze.
dat bedoel ik. Laat ik het dan anders dan op geld. Ik ken jou. Ik weet dat jij ook best wel gewoon gevoelig bent.
Ja.
Nee, maar ik bedoel, je praat makkelijk over je gevoelens. Je kan ook makkelijk geraakt worden door dingen, volgens mij.
Ja.
Heb je dan, zijn er shows geweest waar je echt gewoon ook misschien de dag daarna of s'avonds op de terugweg, dat je echt gewoon een slecht gevoel eraan over hebt gehouden?
Ja, zeker. Ja. Het is me gelukkig al heel lang niet meer gebeurd. Maar ik heb wel voorstellingen gehad dat ik het gewoon niet snapte. Dat ik dacht van, maar... Nou, ik ben ooit een keer heel erg verdrietig geweest van een voorstelling. Ik speelde ergens en het was de laatste voorstelling voordat ik op vakantie zou gaan op wintersport. En ik speelde, ik denk dat het wintersport was. Ik speelde ergens en het was in Brabant en mijn kleedkamer, het was in een theater wat ook bibliotheek was en kerk en vliegveld, ik weet niet, het was van alles. En,
ja, het was een multifunctioneel centrum.
Ja, en ik, dus ik zei van, gaat mijn kleedkamer op slot? Want als ik straks op toneel sta, dan kan iedereen zomaar binnenlopen vanuit de bibliotheek. En toen zei die dame, nou, natuurlijk, die gooi ik even op slot, dat is geen enkel punt. Als jij het podium op klimt, dan doe ik hem achter jou op slot. Dus ik, oké, en toen kwam er een technicus naar me toe en zei van, 5 minuten. Ik zeg, helemaal goed, ik hoor het wel. En ik ga in mijn kleedkamer zitten en ik doe nog een plas en ik loop een beetje te zingen en alles was gedaan en getest. En dus ik, en op een gegeven moment hoor ik zo, ik denk, wow, wacht even, doe het nou even. Dus ik, ho, doe je de deur op slot? En toen deed zij de deur op slot. En ik zeg van, hoezo doe je de deur op slot? Oh, ik dacht, jouw podium stond. Ik zeg, hoezo? En toen dacht ik, oh fuck, iedereen is stil. Waar is dus al weet ik veel, want ik wachtte nog op die technicus die mij kwam halen, maar die kwam dus helemaal niet. En dus er waren al 5 minuten, hoorden ze mijn geluid al wel. Dus ze hoorden mij zingen en plassen en nog eventjes mijn haar goed doen. En tegen die vrouw praten die de deur op slot kan doen. Ik zei, nou, doe de deur achter mij op slot. En toen ben ik het podium opgelopen. En ik zei, oh, zitten jullie hier? maar dat snapte helemaal niemand. Ik ook niet. Dus dat was een heel gek begin van de voorstelling. En toen en de gemiddelde leeftijd was iets boven de 104. En wat helemaal oké is. Want ik ben dol op oude mensen. Ik heb ooit een keer een vrouw van, ik vond mij was 92 of zo. Die kwam na de voorstelling naar mij toe en zei van, wanneer speel je hier weer? Ik zei, over 2 jaar. Oh, ik hoop dat ik dan nog leef. Dat is wel fantastisch. Dat vond ik zo leuk.
Oh, wat goed.
Ik zeg, ik ook. En, maar dus die voorstelling, die vond ik gewoon niet, die liep niet vanzelf. En, maar het was een leuke voorstelling. Dus ik wilde die voorstelling graag vertellen en graag spelen. En dus ik deed ontzettend mijn best uiteraard. En ik kreeg een eindapplaus en mensen die gaan er vandoor. En ik sprak Rob Schepers, die was daar. En ja, die zegt, ach man, wat, ik snap hier niks van. Ik heb zo gelachen. Ik was samen met een maatje van hem. Was hij, maar niemand, we waren de enige twee die moesten lachen. Zei. Ik zei, ja, dat idee had ik toch wel vaak, ja, inderdaad. En toen kreeg ik later een bericht terug. Van de Schouwburg-directeur dan, die dat dan had gehoord van iemand, want die was dan zelf, konden die avond net niet zelf. En die had gehoord van, ja, dat het toch allemaal niet goed was. En die zei van, ja, maar goed, Pieter zei al van, het is laatst voor de vakantie. Dus, ja, dus hij had echt een beetje met de pet nagegooid. En toen dacht ik, hè? Maar dat kan, dat kan toch helemaal niet? Ik sta daar. Ik ben daar. Ja. Ik moet er 1,5 uur zijn. Ik kan ervoor kiezen om totaal voor lul te staan. En wow, als je geen idee komt een man bij je brokken. Ja, ik vertel het maar. Ik heb helemaal gezien. Dat kan helemaal niet. Je doet je uiterste best om mensen te laten lachen. Dat is het enige waar je daarvoor komt. Want dat geld krijg je toch wel. Daar gaat het helemaal om. Ook als ik er niet voor betaald zou krijgen, zou ik spelen. Zeg nog, dat doe ik heel vaak. maar. En toen was ik zo. Je zegt dingen raken. Dat vond ik echt heel erg. Toen dacht ik, van, hoe kan je dat? Dat kan helemaal niet. Dat is als een bakker die zegt van, ja, de 6 kilo gist en dan zout. Ja, ik doe gewoon allebei 2 kilo, fuck it, weet je, ik kan mij het schelen. Nee, dat kan helemaal niet. Ik heb bijna een vakantie, zout en gist, hoppakee, dat is het. Nou ja.
Top. Mooi verhaal, dankjewel man.
Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!